Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij deze meningsvormende sessie over het raadsvoorstel Omgevingsvisie Levende Ruimte. Wij hebben daarvoor ruimschoots de tijd. Ik schat zo'n 5 à 6 minuten maximaal per fractie. En we hebben ook een inspreker. En die wou ik graag eerst het woord geven. Dat is de heer Wittenberg namens het landelijk gebied Haren. Sorry? Oh ja, sorry, je hebt gelijk. De wet heeft gelijk. Maar dat zullen we dan eerst even de inspreker doen? Meneer Wittenberg, u hebt 3 minuten. Gaat uw gang.
Ja, ik hoop dat ik te horen ben. Ja.
Uitstekend.
Dank u. Stichting Landelijk Gebied Haren. We danken de wethouder en het ambtelijke team voor het serieus nemen van onze opmerkingen bij het concept van de omgevingsvisie. En dat ik dit zeg is natuurlijk op zich al een statement, maar in dit geval zijn de meeste suggesties van ons gehonoreerd. En we zijn ook heel blij dat er geluisterd is naar het Nationaal Park Drentse A, de Belangenvereniging Meer Dorpen, de initiatiefgroep Leefomgeving Teesingen en een aantal particulieren die allemaal het belang benadrukken van het beschermen en versterken van het landschap, van landschap en natuur. Landschap en natuur staan onder grote druk door de groeiende stad. Maar behoud en versterking van landschap en natuur zijn voor een leefbare stad essentieel. In de omgevingsvisie en in de inspraaknota wordt verwezen naar de nog op te stellen landschapsvisie. En de vraag is, hoe gaat de gemeente dit aanpakken? En met klem vragen wij, stel deze visie op in samenspraak met de maatschappelijke organisaties, zoals de stichting, onze stichting, en maak gebruik van de lokaal aanwezige kennis. Dat missen wij in veel planprocessen bij de gemeente. In het gemeentelijk beleid zou de leidende rol van de omgevingsvisie naar onze smaak veel sterker naar voren moeten komen. Het lijkt er nu op dat de omgevingsvisie de zoveelste visie is, naast de mobiliteitsvisie, de woonvisie, de parkeervisie en gaat zomaar door. Maar de omgevingsvisie is het integrale kader voor het sturen van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. In de dagelijkse praktijk ervaren wij overheerst vaak het sectorale beleid en zien we het tegengestelde van de essentie van de omgevingsvisie. En als voorbeeld noem ik dan een dieptepunt van sectoraal denken, proces rond het vaststellen en opstellen van het beleidskader zonneparken. Onze stichting spreekt hier nu niet om een specifiek sectoraal belang naar voren te brengen, maar wel om het algemeen belang van een goed leefklimaat voor alle inwoners te benadrukken. Het tegenwicht bieden aan sectorale belangen, de lobby's, de krachten in de markt die de dagelijkse agenda van het gemeentebestuur domineren. We zijn bezorgd dat de samenhang, de ruimtelijke samenhang, de maatschappelijke samenhang verloren gaat om lobby's en marktpartijen de overhand krijgen. Over 2 maanden zijn er verkiezingen en wellicht is dit een goed moment om de achterliggende raadsperiode te evalueren. We zagen vele sectorale plannen en visies voorbij komen met een overheersende stadse blik. Het beleid is mede door de ondoorgrondelijke gemeentelijke organisatie verkokerd. In 2014 werd al aangekondigd dat de organisatie zou worden gekanteld. Daar is weinig van terechtgekomen. We hebben weinig gemerkt van de bottom-up in plaats van de top-down benadering. En we hebben weinig gemerkt van integraal en transparant werken. We dringen erop aan dat de vertaalslag van de omgevingsvisie naar het omgevingsplan wel bottom-up en transparant en participatief wordt georganiseerd. Samenvattend, de omgevingsvisie moet een veel sterkere rol krijgen in het gemeentelijk beleid als integraal kader voor alle plannen en visies. En aan de processen voor het opstellen van de plannen kan nog zeer veel verbeterd worden. Bottom-up, participatief en transparant. En we denken dan met name aan het opstellen van het omgevingsplan dat zeker voor het landelijk gebied van Haren dringend, zeer dringend aan vernieuwing toe is. Dank u wel. Tot slot.
Dank u wel, meneer Wittenberg, voor uw inbreng. Een vlammend betoog, zou ik haast zeggen. Zijn er raadsleden die hier nog vragen voor de heer Wittenberg hebben? Mevrouw de Vrede, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Wittenberg, voor uw altijd kritisch volgen van deze gemeente. Ik kan uw blik natuurlijk niet vangen. Ik zit wat heen en weer te kijken, dat lukt niet. Wat vindt u van het antwoord van de gemeente om het onderwerp natuur niet zozeer te verankeren in deze omgevingsvisie, maar om, daar, om dat te stoppen in de landschapsvisie?
Meneer Wittenberg?
Ja, nou ja, prima dat er nu speciaal een traject wordt opgetuigd om die landschapsvisie met alle partijen op te stellen. Dat hopen we tenminste, want daar is enorm veel achterstallig onderhoud. En ik kan een hele serie voorbeelden noemen waar toch deze omgevingsvisie onvoldoende gedetailleerd is. Dat hoeft op zichzelf ook niet, maar we zien gewoon dat in het landelijk gebied enorme slijtage optreedt, achterstallig onderhoud is wat betreft de handhaving, verstedelijkingsdruk is enorm, bedrijven trekken in het landelijk gebied, hè, oude boerderijen. Kortom, die visie is dringend nodig als aanvulling op de omgevingsvisie. Zo zien wij dat op dit moment. Dank u.
Andere leden van de raad nog vragen? Nee, dan dank ik u hartelijk, meneer Wittenberg, voor uw inbreng.
Mag ik nog één opmerking maken, voorzitter?
Jawel, dat mag wel hoor. Gaat uw gang.
Nou ja, er zijn dus geen andere insprekers. En dat vind ik in die zin ernstig, dat je zou verwachten bij zo'n iets groots als een omgevingsvisie, want dat zou het moeten zijn, dat daar een groot maatschappelijk debat rondom zo'n visie wordt georganiseerd. En het is wel kenmerkend dat wij de enigen zijn die op dit moment daar iets van vinden. Ik vind dat teleurstellend, omdat daar had, ook vanuit het college natuurlijk, wel wat meer aan gedaan kunnen worden om het belang van deze integrale visie naar voren te brengen. En ook of nou iedereen het ermee eens is of niet, het is onvoldoende als het op deze manier wordt weggehamerd, als waren het een parkeervisie. Dank u.
Of het maatschappelijk genoeg is, weet ik niet. We gaan in ieder geval zo de raadsleden zien die met elkaar in debat gaan hierover. Dan eens kijken hoe diep het debat gaat. Nog even meneer Ubbens, die hierop wil reageren, daarna de wethouder, en dan wil ik uw inspraakbijdrage afsluiten.
Bedankt voorzitter. Ja, bedankt ook heer Wittenberg. Maar ik vraag me wel een beetje af, is het nou per se een slecht teken dat hier geen insprekers zijn om zeg maar, bij het uiteindelijke discussie nog in de raad en het vaststellen van het omgevingsplan, dat er dan geen insprekers zijn? Je zou kunnen zeggen dat is een goed teken, want dat betekent dat heel veel van de inspraak, dus een hele dikke inspraaknota, u gaf net zelf aan, heel veel van uw opmerkingen en de opmerkingen van uw organisatie zijn naar tevredenheid verwerkt. In Haren, ik kan me herinneren, is de parel. Nee, een heel proces geweest om mensen te betrekken. Ik vraag me af, zijn er niet een heleboel pogingen gedaan om juist een breed debat op te zetten en mensen hier bij het hele proces te betrekken? Dat is een vraag aan de heer Wittenberg.
Meneer Wittenberg, nog één keer. Gaat u gang?
Ja, nou nee, dat heeft dus niet geleid tot de grote betrokkenheid van de bevolking bij deze toekomstvisie voor de stad en het landelijk gebied, de gemeente als geheel. Er is kennelijk nog een te grote weerzin om daarin in te participeren. En dat vind ik ernstig.
Meneer Wittenberg, ik begrijp dat u dat anders beoordeelt als de heer Ubbens. Ik wil de wethouder nog even in de gelegenheid stellen om te reageren.
Ja, even op dit punt, want in zijn algemeenheid ben ik het heel erg eens met wat de heer Wittenberg zegt, dat het juist dit soort grote visies, die natuurlijk vrij snel voor heel veel mensen natuurlijk hoog en abstract kunnen klinken, dat die van groot belang is dat we daar een breed maatschappelijk debat over voeren. Maar Ik weerspreek toch even de opmerking dat wij daar als college niks aan gedaan zouden hebben. We hebben, de heer Ubbens zei terecht al iets over de groene parel in Haren specifiek. Maar we hebben ook meerdere keren toch geprobeerd, en het voor deel is dat ook wel gelukt, het debat over de toekomst van de stad, de toekomst van de dorpen, de toekomst van de gemeentes totaal, te agenderen. En daar gebruiken we soms een omgevingsvisie voor, maar soms ook een mobiliteitsvisie, soms ook een woonvisie. En die integraliteit zit er niet alleen maar in hoe je een document noemt, maar ook dat je juist al die vraagstukken integraal benadert. Dus ik ben het met u eens, eigenlijk bij dit soort zaken zou je hopen op een heel levendig, spectaculair debat, misschien hier ook wel. En dat gaan we denk ik hopelijk zometeen ook beleven met de gemeenteraad. Maar ik ben het ook wel met de heer Ubbens eens. Die zegt dat je niet de hoeveelheid insprekers die er zijn, maar leider moet laten zijn voor de mate waarin iets blijkbaar leeft bij de volk.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we nu over naar behandeling. Toch op dit punt nog, meneer Rustwiel? Nee? Oh, dat is al een woordmelding. Nou, voordat we dat doen, en ik had de wethouder geen recht gedaan, maar hij wilde ook nog een mededeling doen aan het begin van deze vergadering. Dus daar wil ik hem nu voor in de gelegenheid stellen.
Ja, dank u voorzitter. Dat is een mededeling, een positieve mededeling. Ik vind hem hier wel op zijn plek, omdat hij hier gaat over ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat over het feit dat wij als gemeente Groningen samen met MWPO en Wolke Wessels de Nepronprijs hebben gewonnen dit jaar. Voor onze ontwikkeling Grote Markt Oostzijde. De Nepronprijs wordt één keer in de twee jaren uitgereikt door de Nepron als een prijs voor een overheid die samen met de marktpartij een grote, ja, hoogwaardige gebiedsontwikkeling heeft gerealiseerd. Die geldt toch in bouwend Nederland als een prestigieuze prijs. We hebben een vertegenwoordiging van ons is aanwezig geweest. Er was natuurlijk gezien corona. Kon dat niet veel zijn. Voorzitter Bruls heeft dat bekendgemaakt. Onze concurrentie was Little C in Rotterdam, De Hallen in Amsterdam, Strijp R in Eindhoven en Kerkenbos in Zeist. Dus ik denk dat het een mooie eer is dat we deze prijs hebben gewonnen.
Mevrouw de Vrede heeft daar een opmerking over deze prijs.
Ja, de Partij voor de Dieren wil de wethouder graag even feliciteren met deze prijs voor dit groene ontwerp.
Ik zie instemmend geknik in de zaal. Nou, dat is
mooi. Voorzitter, het ging over de Grote Markt Oostzijde, hè? Dus niet over het plan voor de Grote Markt zelf. Maar nog steeds, de felicitaties zijn ook aan u als gemeenteraad, want het zijn plannen die door u uiteindelijk zijn vastgesteld. Ja.
Goed, we gaan nu echt over tot de behandeling van de omgevingsvisie. En als eerste de heer Rustwiel van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook namens mijn fractie felicitaties voor het binnenhalen van deze prestigieuze prijs. Die mooi past bij alles wat we in de binnenstad al gedaan hebben, aan het doen zijn en nog te doen hebben. Ik heb eigenlijk niet een hele uitgebreide woordvoering, omdat we een herrijking van de omgevingsvisie bespreken waar heel veel beleidsnota's eigenlijk hun plek in hebben. En in die zin is het misschien ook niet zo vreemd dat het hier niet storm loopt, want echt hele nieuwe keuzes zijn niet gemaakt. Tegelijkertijd kan ik me ook wel aansluiten bij de complimenten die de heer Wittenberg net gaf aan het college. De inspraakreacties van de partijen die de gemeente hebben gevonden, die zijn goed beantwoord. Tegelijkertijd valt mij ook op, en daar wil ik het college wat over vragen, is dat ja, een groot aantal groene organisaties die vaak met de gemeente samenwerken, dat die er niet voor gekozen hebben om te reageren op dit stuk. Dus ik ben benieuwd hoe dat in proces is gegaan. Dan de visie zelf. Hij had inderdaad een landschappelijker element mogen hebben. Dat is ook de reden dat wij vorig jaar, volgens mij bij het voorjaarsdebat, samen met een aantal andere partijen als D66-fractie die landschapsvisie hebben aangevraagd. Omdat de gemeente Groningen een heel ander karakter heeft gekregen na de herindeling. En daarmee het samenvoegen van de omgevingsvisie die er al waren eigenlijk niet voldoende is. En wij vinden het belangrijk dat als er keuzes worden gemaakt in de ruimte, dat we een landschapsvisie hebben die als kader kan dienen. Want niet alles kan overal. Tegelijkertijd hebben we wel te maken met een opgave die er eigenlijk uit bestaat dat we onze groei in de stad moeten faciliteren. Hè. Of het nou gaat om energie, om wonen of om infrastructuur. Dat gaat ruimte vragen. En wij vinden het een uitdaging. En ook belangrijk om te kijken waar welke ontwikkeling plaats kan vinden. En als die dan plaats kan en moet hebben, hoe we landschapswaarde beter inpassen. Dat is natuurlijk best wel al vaak goed gegaan. Maar wij denken dat het helpt. En het helpt het debat hier ook, omdat we dan een duidelijker vertrekpunt hebben. En ik denk dat het richting inwoners ook helpt om daar een duidelijker kader voor te hebben. In de stad zie je natuurlijk ook gewoon landschapselementen die zijn blijven bestaan. Hè. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de houtwal in Bijum of slotenpatronen die je her en der nog ziet. Of de Hunzenzone die je nog her en der kunt herkennen in de stad. Tegelijkertijd hadden wij bij die omgevingsvisie wel meer aandacht voor die Hunzenzone verwacht. Het is inmiddels al best wel weer, ik denk 2 of 3 jaar geleden dat wij met een aantal partijen hebben gevraagd van... Kun je die Hunzenzone ook meenemen in de ontwikkeling van je ruimtelijke opgave? Dat was toen mede naar aanleiding van ontwikkelingen die bij de Ringweg plaatsen hadden. En we hadden eigenlijk daar wel wat meer aandacht voor verwacht. En hopen dat in de landschapsvisie wel te zien. Tegelijkertijd was de reden dat wij toen die vraag hebben gesteld, omdat een aantal keuzes werden gemaakt ook met de Ringweg, die de mogelijke ontwikkeling van zo'n Hunzenzone op slot zouden zetten. Dus we hopen dat die opties, om dat op wat voor manier dan ook in de toekomst nog een plek te geven, dat die gewoon blijven bestaan. En verder kijkt mijn fractie heel erg uit naar de landschapsvisie. Het zou inderdaad heel erg leuk zijn als daar wel een breed maatschappelijk debat over ontstond. Ik denk dat veel mensen zich verbonden voelen met onze provincie, met onze gemeente en met ons landschap. En dat zou een mooie kans zijn om dat te organiseren. Tegelijkertijd herken ik ook wel wat de wethouder zegt. Als het niet concreet is, dan spreekt het niet iedereen aan. Dus lijkt mij een mooie opgave om te kijken of we die landschapsvisie in brede samenwerking kunnen opstellen. Net zoals dat we dat voor de eerste omgevingsvisie ook hebben gedaan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rustenbiel. Is het woordvoering? Dan geef ik het woord aan de heer Van Nierhuis namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit meteen even aan bij het punt van de heer Rustenbiel. Wij vinden ook dat landschap en ook cultuurhistorie meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Nou, daar heeft het college gelukkig ook al een toezegging over gedaan. De PvdA heeft met de Partij voor Dieren ook dat gesprek geïnitieerd. En dat is door D66 in een motie gevat en die werd gelukkig met brede steun aanvaard door de Raad. Wij kijken heel erg uit naar die uitwerking. We zijn ook heel blij met die motie en die toezegging van het college. En wij hechten eraan dat het belangrijk is, zoals de heer Wittenberg zojuist ook al zei, dat raad en samenleving samen over in gesprek gaan over de waarde van landschap en ecologie en cultuurhistorie. En we denken dat dat ook, omdat die toekomstvisie zo belangrijk is, zoals de heer Wittenberg ook zei, zo'n centraal stuk in de beleidsontwikkeling, dat het heel belangrijk is om ook dat te ontwikkelen, zodat je stedelijke ontwikkeling goed kunt begeleiden en de juiste keuzes kunt maken voor de toekomst. Want onze stad zal blijven groeien. Dat is zo klaar als een klontje. Voorzitter, dit college en deze raad barsten van de ambitie. We gaan voor kwaliteit van leven voor onze inwoners. En iedereen moet meedoen, of iedereen zou mee moeten kunnen doen. We versnellen de energietransitie. We zorgen voor werkgelegenheid. We zorgen dat de gemeente Groningen groeit. En dat is niet uit luxe. Dat is omdat er allerlei uitdagingen zijn voor deze gemeente en voor onze inwoners. We willen richting geven aan leefbare wijken en aan verduurzaming. We willen iedereen aan het werk helpen en we willen verder verbeteren de mooie dorpen in de stad. En deze omgevingsvisie die laat zien wat we willen en die prioriteert dat. En die toont ook hoe onze gemeente zich de komende jaren ruimtelijk zal gaan ontwikkelen. Dus wij zijn heel blij met deze actualisatie. Wij herkennen heel erg de doelstellingen van de PvdA erin en van deze raad. We hebben... Nou, dat gesprek vond net even plaats, ook naar het participatieproces gekeken. En ik heb wel waardering voor de manier waarop de gemeente dat georganiseerd heeft. Dat heeft in de stad anders plaatsgevonden dan in Ten Boer en ook in Haren weer op een andere manier. Gewoon toegepast op de situatie en de vraag die daar was op dat moment. Daar hebben we complimenten voor. We denken ook dat de actualisatie recht doet op die manier aan de nieuwe gemeente Groningen. Er zitten nieuwe thema's in, als je het hebt over natuur, maar ook duurzame landbouw, vrije tijdseconomie. Thema's die nieuw zijn voor de stad. Terecht dat die hier nu een plek in krijgen en dat ook de dorpen en de leefbaarheid daarvan echt goed op de agenda staan. En de samenhang die dan toch tussen al die thema's is aangebracht en de leesbaarheid die toch ook overeind is gebleven, die verdient ook al een compliment.
De heer Dijk heeft een vraag voor u.
Ja, voorzitter, ik hoor de heer Van Nieuwenhuis zeggen dat hij de gedachten en de visies van de Partij van de Arbeid erin terug kan vinden. Hoe kijkt hij dan aan tegen... de redelijk beperkte mate waarin er wordt ingegaan op het effectief bestrijden van tweedeling.
Meneer Van Nierhuis.
Ja, ik denk dat hierin terugkomt en dat op heel veel plekken terugkomt in gemeentelijk beleid. Dit stuk richt zich natuurlijk ook op maatschappelijke en economische ontwikkeling, maar toch vooral ook op de manier waarop dat interacteert met de ruimte. Ik zelf zie er voldoende aandacht voor het bestrijden van een tweedeling in terug. Met name ook als je kijkt naar alle stukken die eronder liggen. Er werd net gezegd door de inspreker van je zou dit stuk misschien nog centraler moeten stellen. Maar dat is volgens mij ook wat er gebeurd is met de vorige Next City. Al het beleid wat daaronder hangt is daarop afgestemd. En zoiets als bijvoorbeeld de sociale wijkvernieuwing, dat komt daar gewoon keihard in terug. En dat zie je, die ambitie zie je ook in dit stukje terug.
De heer Dijk.
Ja, voorzitter, laat ik het dan de vraag nog iets concreter maken. Als ik het stuk, als u dit stuk leest, vindt u dan dat er voldoende, laat ik maar even in ambtelijke termen zoals het stuk ook geschreven is blijven, voldoende ambitie bestaat om in de zuidelijke wijken echt gemengd te gaan wonen? Dus dat het echt een grote prioriteit heeft, want ik zie die wijkvernieuwing zie ik ook.
De heer Van Nierenhuis.
Nee, ik zie die ambitie er niet heel erg in staan. Ik vind dat ook wel een terechte ambitie. Die heeft u eerder ook wel genoemd en die heb ik eerder ook al ondersteund. Tegelijkertijd als ik kijk naar wat zijn nou de uitdagingen voor deze stad, dan denk ik niet dat die in de top 5 prioriteiten staat. Je moet mensen een geschikte woning passen. Die past bij wat ze nodig hebben, wat ze kunnen betalen. En of dat nou in Zuid is of in een andere wijk, dat maakt mij niet zoveel uit.
Ja, voorzitter, dat verbaast mij.
De heer Dijk, tot slot.
Ja, dat verbaast mij dan heel erg. Want als u vertelt dat u vindt dat de visie en de gedachte van de Partij van de Arbeid voldoende in dit stuk terugkomt. Ik heb keer op keer gehoord van de Partij van de Arbeid, een stad met twee gezichten, noem maar op. Dat punt van die zuidelijke wijken, dat wordt hier in deze gemeenteraad al jaren gemaakt. En dat ontbreekt hier gewoon totaal aan. Dus dat u zegt dat er voldoende wordt gedaan aan tweedeling in dit stuk, dat snap ik echt totaal niet.
Nou, ik heb van uw, ja, dank u voorzitter. Ik heb van uw kant nog geen concrete een voorstel gezien hoe dat dan zou moeten. En ik heb daar wel een paar keer om gevraagd. Ik vind dat de woonomgeving van mensen die nu niet een fijne huis of een fijne woonomgeving hebben, als eerste moeten worden aangepakt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Als we daarna of daarnaast ook in Zuid dingen kunnen gaan doen, meer gemengd bouwen, hartstikke goed idee. Volgens mij gebeurt dat in sommige gebieden ook met de wijkvernieuwing. Als er andere plekken zijn waarvan u zegt, daar zou iets moeten en daar zou ook iets kunnen, dan wil ik dat heel graag horen. En dan zal ik daar met een heel open blik naar kijken en graag aan bijdragen.
De heer Van Nierenhuis, volgens een betoog.
Betoog is eigenlijk ook al tot een afronding gekomen, voorzitter. Ik denk tot slot dat deze visie een hele mooie kapstok is voor alle plannen en projecten in Groningen. Wij zijn tevreden met wat hier ligt. En wat mij betreft gaat dit als een conformstuk naar de besluitvormende raadsvergadering.
Kijk aan. Wie? Meneer Van der Glas, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de inspreker, de heer Wittenberg. Mijn fractie leest in deze omgevingsvisie een mooie blik op de toekomst. Veel van de ambities hebben we eerder teruggezien in bijvoorbeeld het groenplan, mobiliteitsvisie, recent verschenen uitwerking van het initiatiefvoorstel Natuur Inclusief Bouwen. Ook zie ik in de omgevingsvisie de uitwerking van ons initiatiefvoorstel van kwaliteitsverbetering van de Diepering. Terecht heeft de omgevingsvisie ook veel aandacht aan klimaatadaptatie. Om meerdere redenen is het ook van belang om bij de inrichting rekening te houden met groen, water, biodiversiteit. Ik heb ook een paar vragen voor de wethouder. Het valt mij op dat het thema circulariteit in de visie eigenlijk teruggebracht is tot louter afval. Circulair is wat ons betreft meer dan alleen afval. Maar we hebben vandaag meerdere debatten en een daarvan gaat over circulaire economie. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit terugkomt. Nou, wat de voorgaande partijen ook al ingebracht hebben. In de reactienota zie ik meermaals een verwijzing naar de toekomstige landschapsvisie. Waar wij als GroenLinks ook uiteraard heel erg blij mee zijn dat die motie het gehaald heeft. In de omgevingsvisie kom ik het woord landschapsvisie helemaal niet tegen. Dat vind ik wel een gemis. Ik denk dat het wel goed is om nou ja, hoewel die nog uitgewerkt moet gaan worden, daar in ieder geval aan te refereren. Dit geldt ook voor het initiatiefvoorstel overlast door houtrook, waarin ook staat dat het thema houtrook meegenomen moet worden in de nieuwe omgevingsvisie. Graag een reactie van de wethouder. De gemeentelijke ecologische structuur is de grondlegger van de infrastructuur van de natuur en verdient daarom bescherming. Wat de fractie van GroenLinks betreft wordt deze GES dan ook geborgd in het omgevingsplan. Nou, even wat de heer Wittenberg ook al aan refereerde, de groene omgeving van Haren. In de omgevingsvisie staat onder andere, dit biedt veel mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding, werkgelegenheid, beleving, onderwijs en gezondheid. Het gebied is echter ook kwetsbaar. En behoud en bescherming staat wat ons betreft dan ook voorop. Andere mogelijkheden moeten kunnen, maar dan wel binnen die kaders. Omgevingsvisie staat ook dat in het gebied Ten Boer jaarlijks de dorpsvisies geactualiseerd worden. Er zijn ook dorpsvisies van Onnen, Noord-Laren, Glimmen. Wat ons betreft worden die ook jaarlijks geactualiseerd. Ten slotte, en dat is ook een beetje reflectie op wat de heer Wittenberg zei over het participatietraject.
Meneer Van Nierenhuis.
Ja, vraag je aan meneer Van der Glas over die dorpsvisies. Is er in de dorpen behoefte om die visies ieder jaar te actualiseren? Vraag me even.
Ik heb die behoefte niet gepeild, maar ik denk wel dat het goed zou zijn dat als we enerzijds de toezegging doen aan de dorpen in Ten Boer om daar jaarlijkse dorpsvisies te actualiseren, om met dezelfde blik te kijken naar alle dorpen in de gemeente Groningen.
Ja, Nierenhuis nog?
Ben ik in de basis met u eens, maar ik zou de vraag daar wel even willen stellen of men daar ook behoefte aan heeft.
Nou ja, goed, dat is een onderdeel natuurlijk van het hele participatietraject. Je kunt met z'n allen ook concluderen dat de dorpsvisies zoals ze zijn goed zijn en niet geactualiseerd hoeven te worden. Maar die blik moet er wel zijn, denk ik. De hele omgevingswet staat bol van de participatie. En als ik kijk naar het participatietraject in aanloop naar deze omgevingsvisie, dan kan ik niet anders zeggen dan wat de wethouder ook zegt, dat een buitengewoon zorgvuldig proces is geweest. We zijn ook echt tevreden over de ervaringen die zijn opgedaan in de pilot Paddepoel, Zelde, Tuinwijk. In het verleden was Woldwijk ook een pilot, omdat het een vrij uniek karakter had qua vergunningverlening. Wat GroenLinks betreft wordt Woldwijk dat weer. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag ik nu het woord geven? Niet dringen. Een van de digitaal aanwezigen, mevrouw Jacobs, de heer Ram. Mevrouw Jacobs, wou u het woord? Oh, meneer Ram, die wil het woord.
Oh, meneer Ram.
Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Even mijn tekst erbij pakken, want het schakelt een beetje lastig met die videoverbinding. Oké. Okay. Onze betoog is vrij kort. Een aantal punten kunnen wij het niet mee eens zijn, een aantal punten duidelijk wel. Het punt waar we het niet mee eens zijn is het autoluwe zero-emissie binnenstad. Wat ons betreft is dat de doodsteek voor de detailhandel in de binnenstad. We moeten juist een levendige, bereikbare binnenstad houden. En de PVV is ook erg bang voor een waterbedeffect, zoals bij het betaald parkeren. Dat de volgende collegeperiodes dit weer wordt uitgebreid naar andere stadswijken.
De heer Van Nierenhuis heeft een vraag voor u.
Oh, nu al? Oké.
Okay. Ja,
het gaat heel snel.
Ja, nou, als u dingen zegt die mij prikkelen, dan kan ik heel snel reageren soms. Nee, gaat even over die autoluwe binnenstad. Ik heb zelf recentelijk met een paar ondernemers gesproken en die zeggen van... super mooi dat de stad nog minder auto's heeft straks. Want als er minder auto's zijn, is er veel meer plekken voor mensen. En die kopen. En auto's kopen geen dingen. Hoe kijkt u daar nou tegenaan? En heeft u dan hele andere geluiden gehoord van de ondernemers?
Meneer Ram?
Ja, ik heb heel andere geluiden gehoord. Juist omdat ondernemers in detailhandel, die hebben ook eigen auto's aangeschaft. En die moeten ze dadelijk allemaal mee gaan vervangen. Dat is allemaal investeringskosten. Die ze opnieuw moeten doen. Dat is een verzwaring van de kosten die je dan legt bij de detailhandel. Daarnaast willen wij ook de binnenstad gewoon bereikbaar houden. Genoeg parkeergelegenheid. En als je dan de hele binnenstad emissie vrij gaat wil gaan doen. Ja, dan op termijn zul je dan ook ervoor zorgen dat de burger gewoon minder vaak de binnenstad bezoekt. Dat zie je nu ook al. Hè. En dat veel stadjes de binnenstad aan het mijden zijn.
De heer Van Nierenhuis, nog één keer.
Ja, twee dingen, dank u wel, voorzitter. In de literatuur over de veranderingen in binnensteden, waar dus minder auto's zijn, en dat is in bijna alle binnensteden inmiddels het geval, lees ik gewoon heel vaak terug dat het een positief effect heeft op de middenstand. En als u een voorbeeld heeft waarbij dat niet zo is, dan zou ik dat echt oprecht heel graag willen weten. Want dan zou ik dat kunnen lezen en bekijken. En het andere punt is, als u zegt dat mensen in de binnenstad aan het mijden zijn, dan zou ik daar ook heel graag een onderbouwing voor willen zien, want dat zie ik niet.
Ja dan?
Nou ja, het antwoord heb ik net al gegeven. Dus dat, zou ik verder gaan met mijn betoog, voorzitter?
Nou, de heer Van der Glas heeft ook nog een vraag voor u.
Oh.
Ja, toch ook een beetje een aanvulling daarop, want bij de behandeling van de binnenstadsvisie hebben we een inspreker gehad. Dat was een ondernemer die zat in de Oude Kijk in Jatstraat. En die vroeg aan ons of het niet mogelijk was om de Aukang in Jatstraat autovrij te maken, omdat hij weet dat dat een impuls geeft aan de verkoop en de omzet van zijn winkel. Dus ik verbaas me een beetje over het feit dat u denkt dat het de nekslag zal zijn voor de kleine ondernemer in de binnenstad. Integendeel, het zal juist een impuls zijn. Is de PVV dat met mij eens?
Meneer Ram?
Ik heb het niet over de oude kijk in Jatstraat. Kijk, het gaat ook om gewoon naar de bereikbaarheid van de stad. Als je een groot gedeelte van de auto's uiteindelijk gaat weren. En ja, wij zijn dus bang ook voor een waterbedeffect. Dan maak je de stad minder goed bereikbaar. Ook voor mensen die geen elektrische auto kunnen betalen. Dus ja, dat is mijn antwoord op die vraag.
U kunt uw betoog vervolgen. U was begonnen met de punten waar u het niet mee eens was. En u had ook nog een aantal punten waar u achter stond. Gaat uw gang.
Ja, als ik al genoemd waar ik wel mee eens ben, dan kom ik niet meer uit mijn spreektijd, denk ik. Laat ik eventjes focussen op een aantal punten. Het gaat even specifiek over de energietransitie. Ja, de rode haan wordt niet genoemd in het hele stuk. Dat verbaast ons wat, want juist is dat gebied is een zoekgebied. Waarom wordt dat niet specifiek benoemd? Daarnaast vragen we ons af, er is een laatste uitspraak geweest vorig jaar door de Raad van State. Dat stelt dat de activiteitenbesluit rondom windmolenparken buiten werking is gesteld. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof. En dat betekent dat de gemeente en de provincie allebei nu eigen milieu- en gezondheidsverordening moet op gaan stellen. Als gevolg daarvan. En mijn vraag is of dit ook moet worden opgenomen in de omgevingsvisie en omgevingsverordeningen die daaraan vasthangen. Daar wil ik graag van het college hoe ver ze daarmee zijn, of ze daar al mee bezig zijn. En of de bewoners daar ook in mee worden genomen in de toekomst. Een andere vraag die we hebben, dat verbaast ons ook wat. Het hele punt van de datacenters zijn helemaal niet opgenomen in de omgevingsvisie. Waarom niet? Datacenters zijn ook een recente ontwikkeling natuurlijk, waar heel veel over te doen is. Ligt ook gevoelig bij onze inwoners. Waarom heeft de gemeente hier geen visie over ontwikkeld? Of wil de gemeente, wil de college hier gewoon ruim baan voor geven, allerlei datacenters met alle gevolgen van dien? Dat zijn eigenlijk de vragen waar ik direct een antwoord op heb. Ik heb nog wel meer punten, maar ik beperk het even hierbij.
Dank u wel. We gaan naar de volgende, naar degene die, meneer Duit, die zijn hand vragend omhoog steekt. Maar hij mag. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de omgevingsvisie omvat vele aspecten en juist dat is haar kracht. Het gaat om onderwerpen als wonen, mobiliteit en groen, maar heeft tegelijkertijd ook een groot sociaal aspect. En zoals ik zei, juist dat is haar kracht. Maar voorzitter, juist hier missen wij naar onze mening één belangrijk onderwerp. Sociale cohesie. De cohesie tussen stadjers en studenten. En die cohesie is juist hetgeen wat de afgelopen 2 jaar extra klappen heeft gehad, omdat mensen meer en meer op elkaars lip zijn komen zitten. Zo staat in het stuk, en daar zijn we blij mee, dat we inzetten op, ik citeer, een langjarige integrale gebiedsgerichte aanpak om tot sterke wijken en dorpen te komen met gezonde, sociale, veerkrachtige inwoners. Echter komt vervolgens nergens de verbinding tussen stadjes en studenten terug. En dat verbaast ons, want die verbinding is zeer belangrijk voor onze gemeente. De relatie tussen stadjes en studenten is altijd een haat-liefde verhouding geweest, dat weten we. Het heeft geweldige uitwerkingen voor onze gemeente, maar kan ook voor spanningen tussen individuen zorgen. De afgelopen 2 jaar is die verhouding, zoals gezegd, steeds verder onder druk komen te staan. Jongeren zijn steeds eenzamer geworden. Voor hen viel elke uitlaatklep weg. Kroegen waren dicht, evenementen konden niet doorgaan, studieactiviteiten moesten en masse worden afgeblazen en sociale contacten werden door quarantaine op quarantaine de kop ingedrukt. Met als gevolg dat vele studenten non-stop thuis zaten en geen enkele uitlaatklep hadden. En datzelfde gold voor de door ons geliefde stadjes. Opeens waren de kinderen 24 uur per dag thuis.
Mevrouw Jacobs heeft een vraag voor u en daarna meneer Rustabiel.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Douwt spreken over stadjes en studenten. En dat studenten niet apart genoemd worden, maar ik denk dat dat klopt, want dat weet ik wel zeker. Dus daar gaat mijn vraag ook niet over. Maar er zijn natuurlijk veel meer inwonersgroepen of bevolkingsgroepen die niet specifiek benoemd worden. Bent u dat ook met mij eens? En vindt u niet dat studenten ook stadjes zijn? Dank u wel.
Meneer Duit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat ben ik zeker met u eens. Het gaat mij dan ook niet om dat studenten niet specifiek genoemd worden, want die worden zeker wel genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om internationale studenten en hoeveelheid en dat daardoor bepaalde banen onder druk komen staan. Het gaat me juist om de verbinding tussen de verschillende groepen in de stad. En dat is de reden dat ik dit noem.
Oh, en dan pikt u toevallig, want er staan natuurlijk meer groepen die worden niet benoemd, voorzitter. Maar dan ziet u opmerkingen inderdaad specifiek op studenten en niet op andere groepen van inwoners.
Nou, voorzitter, laat ik het dan zo zeggen. Dat ik deze twee groepen als voorbeeld neem voor een probleem wat we systematisch zien ontwikkelen in de stad, mede door de coronamaatregelen die we de afgelopen jaren hebben gehad. En daar is dit exemplarisch voor.
Helder. Meneer Rustig, wil ik ook nog een vraag voor u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik deel op zich wel de analyse van de heer Duit, maar de omgevingsvisie is een stuk waarin de sociale en ruimtelijke vraagstukken goed samenkomen. Maar het kan toch niet zo zijn dat elk specifiek probleem in de omgevingsvisie wordt opgelost. Want had het, het college net zo goed een nietje door alle beleidsstukken heen kunnen doen en hier naar u toe kunnen sturen. Dat kunt u toch niet verwachten van een omgevingsvisie, dat u zo'n specifieke uitwerking kent.
Nee hoor, zeker. En daarom zal ik mijn woordvoering afmaken, want dat zal ook aan het eind van mijn woordvoering blijken, voorzitter. Goed, het gevolg is dus dat vele studenten non-stop thuis zaten en geen enkele uitlaatklep hadden. Datzelfde gold voor de door ons geliefde stadjes. Opeens waren de kinderen 24 uur per dag thuis. En moest er ondertussen thuis gewerkt worden. Konden vrienden niet of nauwelijks bezocht worden, waren de kroegen gesloten en kon je ook niet naar een theater of museum. Mensen kwamen en zitten nog steeds zeer dicht op elkaars lip. De bovenburen die elke ochtend vanaf 6 uur joelende kinderen in huis hebben en de onderburen die als enige uitlaatklep een huisfeestje hebben. Dat kan niet anders dan spanningen en frustraties in de hand werken. Allemaal zeer begrijpelijk, maar met alle gevolgen van dien. En zodoende zien we tot onze spijt dat de verbinding tussen stadjes en studenten niet in dit stuk meegenomen wordt. Daarom de vraag aan het college waarom daarvoor gekozen is om dit niet mee te nemen. En uiteraard of het college voornemens is om dat alsnog te doen, of, en daarmee kom ik op de vraag van de heer Rustenbiel terug, dat we dat graag in een aparte visie zouden willen zien. Die verbinding tussen de inwoners van onze stad beter maken en ondersteunen. Hoe zorgen we er namelijk voor dat we onze inwoners, de inwoners van onze gemeente, bij elkaar gaan houden? En hoe houden we uiteindelijk de rek erin? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Duit. Wie mag ik nu het woord geven? Mevrouw Moorlach, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een zo hoog mogelijke leefkwaliteit in een groene, gezonde en veilige omgeving. Dat is wat centraal staat in deze omgevingsvisie, de levende ruimte. Een visie die de omgevingsvisies van de voormalige gemeente Haren, Den Boer en Groningen samenvoegt en tegelijkertijd ook bijwerkt met de plannen en visies die de afgelopen jaren zijn vastgesteld. Er staan natuurlijk een hoop dingen in deze geüpdate visie waar we het voorheen ook al met elkaar over gehad hebben. De uitgangspunten blijven grotendeels hetzelfde en zijn ook zaken waar we ons als ChristenUnie in kunnen vinden. We zijn specifiek blij met de aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Wat ons betreft blijven die een belangrijke plek innemen in de plannen die we in onze gemeente maken. De aandacht voor de verbinding tussen ruimtelijk en sociaal die centraal staat, helpt bij het creëren van een veiligere en een ongedeelde gemeente. En ook de dorps- en wijkvernieuwing zijn voor ons belangrijke punten waar aandacht voor is. Verder is er ook veel aandacht voor de dorpen en vinden we een mooi voorbeeld de dorpsommetjes. Dat is een mooi middel voor het versterken van de recreatieve routes in de dorpen. Want ook plek voor ontspanning is natuurlijk ontzettend belangrijk. En niet alleen voor de fysieke, maar ook voor de mentale gezondheid van onze inwoners. En we zijn ook blij dat daar aandacht voor is in deze ruimtelijke visie. Uiteindelijk gaat het ook over een stuk participatie en daarbij wordt ook genoemd dat we ruimte willen geven voor initiatieven en ook willen faciliteren daarin. Maar dat we ook de regie durven nemen en randvoorwaarden stellen. Nou, wat ons betreft is dat een goede houding en we zijn ook erg benieuwd hoe dit uiteindelijk zijn uitwerking gaat vinden als de omgevingswet gaat komen. Verder hebben wij ook het idee dat de inspraak die is gekomen op het stuk heel serieus meegenomen is en dat de visie waar nodig ook aangepast is naar aanleiding van de inspraak. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Moorlach. Wie volgt? Meneer Ubbens, CDA.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik dacht ik ga aan het eind, want ik heb een hele korte woordvoering, maar goed, er staat ook niet te springen blijkbaar. Wij vinden namelijk ook dat hier een goed document voor ligt, een goede omgevingsvisie. En dat wil niet per se zeggen dat we op elk punt het 100% eens zijn met wat hier ligt, maar wel dat er een goed proces doorlopen is, dat het past binnen een heleboel andere beleidsstukken die er al liggen, dat er een hele... Want dat betreft ben ik het ook niet helemaal eens met de kritiek die de heer Wittenberg had over de inspraak of dat het gebrek aan inspraakreacties uit zou blijken dat er geen interesse is of dat we die mensen niet betrokken hebben. Ik denk dat er best een boel pogingen zijn geweest om mensen te betrekken en dat de inspraakreacties ook heel goed zijn verwerkt. Als ik even beleid bij de opgave en de top 10 keuzes, nou ja, zijn wij het daar grotendeels op hoofdlijnen wel mee eens. En af en toe zit natuurlijk de duivel in het detail, maar als je kijkt naar de opgaven, dan zijn we zeker eens dat dit de belangrijkste opgaven zijn. Ik denk dat we ook moeten uitkijken om te zeggen, ja, ik mis dit puntje in deze omgevingsvisie, ik mis deze groep in de omgevingsvisie, waarom staat hier niks over in de omgevingsvisie? Het is juist het beleid op hoofdlijnen, de ruimtelijke visie waar we naartoe willen. En dat betreft... Dan ben ik met terugwerkende kracht wel heel blij met de motie van een aantal partijen die is ingediend op 7 juli. Want ik was eigenlijk in de veronderstelling destijds dat landschap wel degelijk een belangrijke bijdrage zou leveren aan deze omgevingsvisie. En wat er nu voor ligt inderdaad, dan zie je ineens van ja, dat mist toch. Ik ben blij dat we toen toch voor die motie hebben gestemd, al hebben we toen even getwijfeld. We dachten ja, het zal overbodig, wordt in de omgevingsvisie vast meegenomen. Ja, nu blijkt dat dat... niet overbodig was en dat het echt nodig is om een landschap een belangrijke draag te laten zijn voor het beleid. En dat dat in deze omgevingsvisie nog enigszins mist. En dat dus een landschapsvisie nodig is. En hopelijk in de volgende omgevingsvisie wat meer aandacht kan krijgen vanuit die nog op te stellen landschapsvisie. Verder heb ik geen bijdrage.
Dank u wel. Dan kijken wie... Ja, mevrouw Jacobs, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wat mij betreft is het zo dat als meneer Wittenberg positief is over het stuk... en dat in ieder geval de participatie goed verlopen is... dan is dat volgens mij een waar compliment voor dit college. Want we hebben hem wel eens wat anders horen zeggen. Maar zonder gekheid, we zijn ook blij om te horen dat de punten met name uit het landelijk gebied ook op een goede manier zijn meegenomen. De vorige burgemeester zei ooit eens tegen mij en de titel van het vorige omgevingsvisie symboliseert dat natuurlijk ook wel. Dat is Groningen Next City. En de vorige burgemeester zei wel eens tegen mij, Ietje, de cruciale verandering van de nieuwe gemeente zit hem vooral in het feit dat we een stad van veel stenen waren en we worden een gemeente van heel veel ruimte. En wat mijn fractie betreft is dat ook heel goed in deze omgevingsvisie terechtgekomen. We zien ook dat er duidelijk ruimte is om aandacht te besteden voor natuur en cultuurhistorisch landschap. En we zijn tenslotte het Geopark de Hondsrug zit binnen onze gemeente. We krijgen opeens bordjes landschap de Drentse A, waarop iemand tegen mij zei, zijn we onderdeel van Drenthe geworden, maar dat is niet zo. Maar het landschap van de Drentse A ligt wel in onze gemeente. En wat ons betreft is er in deze omgevingsvisie de integratie van de nieuwe gemeente goed tot zijn recht komen. Integratie van de dorpen in Ten Boer en de dorpen van gemeente Haren met onze mooie stad. En dat is voor ons ook heel belangrijk, want het gaat inderdaad over de leefomgeving. En wij zien dat de komende periode er veel gebouwd gaat worden in onze gemeente. Dat is ook nodig. Wij roepen niet voor niets heel vaak bouwen, bouwen, bouwen. En, maar dan is het ook belangrijk voor de woning, dat we aandacht hebben voor de woonomgeving. Want wonen is meer dan een huis alleen. Dat is ook een mooie omgeving. En nou ja, wat ons betreft is dat hier prima verwoord. En we kijken ook met belangstelling uit naar de landschapsvisie. En we hopen ook daar dat het participatieproces weer op deze zorgvuldige manier zal gaan plaatsvinden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Jacobs. Ik heb nog drie mensen over. En te beginnen, meneer Dijk, SP.
Voorzitter, ik ga ook proberen om het in ieder geval kort te houden. Ik vind dit soort stukken altijd heel erg ingewikkeld. Ik hoorde net al iemand zeggen, pak alle visies bij elkaar en sla er een nietje doorheen. Volgens mij was het de heer Rustenbiel van D66. Hij zei niet dat dat moet gebeuren, maar dat is ook een beetje hoe ik dit lees. En daar is niet per se veel mis mee, maar u zag het net ook al een beetje in het debat met mij en de Partij van de Arbeid. Ik vind dat het echt bestrijden van tweedeling, ook als het om ruimtelijke invulling gaat, dat een beetje bekijkt vanaf komt. En dan heeft de SP wel wat grote zorgen als het bijvoorbeeld gaat om de invoering van, of de toekomstige invoering van een nieuwe omgevingswet.
De heer Van Nieuwenhuis wil graag dit thema nog een keer met u bespreken.
Ja, zeker. Ja, het praatje van meneer Dijk wordt een beetje sleet, want we hebben het nu al een paar keer gehoord over die woningen in Zuid. En tegelijkertijd zegt u van die tweedeling wordt niet voldoende bestreden. Nou, ik hoop toch echt dat ook wat u betreft de tweedeling met meer moet worden bestreden dan met alleen woningen, betaalbare woningen in Zuid. Deze visie ziet ook toe op een groei van werkgelegenheid en ook voor praktisch geschoolde mensen. En zo kan ik nog een paar voorbeelden geven. Bent u dan niet met me eens dat er op allerlei vlakken aandacht wordt gegeven aan dit thema? En kunt u zelf eens iets anders noemen wat dan niet in orde is dan alleen maar die woningen in Groningen-Zuid?
Meneer Dijk.
Oh, daar kunnen we de hele avond over doorgaan, meneer Nieuwenhuis.
Dat is niet de bedoeling.
Nee, maar volgens mij kent u het standpunt van de SP op bijna alle punten. Ik zie bijvoorbeeld ook in dit stuk staan dat er een mogelijkheid is om milieuzones in te voeren. Nou, daar ben ik het eigenlijk heel eerlijk gezegd best wel eens met de heer Ram. Ik ben het niet heel snel eens met de heer Ram, maar dat is weer een manier van het toevoegen van tweedeling. Want inderdaad, wie kunnen elektrische auto's betalen? Mensen met een dikke portemonnee. Mensen met een kleine autootje kunnen dan nooit de binnenstad benaderen of bereiken. Vind ik een manier van tweedeling. Zo zie ik dat ook in heel veel andere beleidsstukken in deze gemeente helaas nog steeds terug. En ik noem nu inderdaad iedere keer het punt van bouwen in Zuid. Maar dat komt omdat het al 10 jaar wordt gezegd, ook door uw wethouder. En ik zie dat daar nog te weinig van terecht komt. Kijk, dat de intentie er is, vind ik prima, maar het moet ook uiteindelijk gebeuren. En ik zal u op uw wenken bedienen. Ik zal komende weken mijn uiterste best gaan doen om allerlei plekken in Groningen-Zuid, met name aan de Vestdijklaan en de Rijksstraatweg, ambtelijk uit te gaan zoeken waar de gemeente grond is en waar wij zouden kunnen gaan bouwen of waar we dat sneller zouden kunnen doen. Dus dat beloof ik u bij deze. Mijn zorg zit erin dat als het in dit stuk daar te weinig over gaat, en er een nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd, wat de meest liberale wet is op ruimtelijke ordening die er de afgelopen jaren ongeveer bedacht is. Het zal een stuk liberaler worden in ieder geval. Dan sluit ik wel aan bij de bijdrage van de ChristenUnie, dat het ruimte geven voor nieuwe initiatieven, dat ook zorgen met zich meebrengt. Want waar zit de macht? De macht zit bij het geld. Wie zullen die ruimte opeisen? Dat zullen datacenters zijn. En daarbij ook de oproep aan dit college, maar ook aan de gemeenteraad. Het staat er ergens in verwerkt dat er in plaats van een inspraakverordening komt er een participatieverordening. Laten we die dan ook echt op dat gebied, op dat terrein, voor grote bedrijven die vervuilend zijn, die andere kleine bedrijven de markt uitdrukken, willen opvreten. Laten we daar dan ook ervoor zorgen dat zo'n participatieverordening echt dichtgetimmerd is. Dat het bijna onmogelijk wordt gemaakt voor dit soort grote bedrijven. Volgens mij zorgen we er dan voor dat Groningen bedrijven niet wordt opgeslokt door datacenters of allerlei andere grote bedrijventerreinen of winkelcentra zoals het Somplein, die buiten de stad liggen, die direct concurreren met Groningers die een eigen zaak willen gaan beginnen. Of een kleiner, beter, waardevoller initiatief willen ondernemen in onze stad, maar ook zeker in onze gemeente.
Dank u wel, meneer Dijk. Ik heb nog 2 aanwezigen over die eventueel het woord zouden kunnen willen voeren. En om te beginnen is dat de heer Seibold van de Stadspartij 100%.
Ik hoor dat mijn buurvrouw nog driftig aan het typen is, dus ik geef haar nog even wat extra tijd, ruimte. gezien de tijd die gereserveerd was, kan ik volgens mij wel 3 kwartier gaan praten. Dat zal ik niet doen. Ik kan in grote lijnen wel aansluiten bij de punten die de heer Ubbers van het CDA heeft verwoord. Kijk, wat voor ons een beetje een worsteling is altijd, niet alleen voor onszelf als partij, maar ook wel in deze gemeenteraad, dat raakt aan burgerparticipatie. Ja, de omgevingswet heeft daar wel een aantal dingen over opgeschreven en wat daar onder verstaan wordt. En het college of in deze visie zit dat ook wel verwoord. Weliswaar in een bijlage. Nou ben ik redelijk nieuw op dit onderwerp, dus ik ga geen discussies die hier waarschijnlijk al gevoerd zijn opnieuw opentrekken. Maar het verbaast mij dan wel dat bijlage 1 het kader van burgerparticipatie omschrijft en dat het niet wat prominenter in die visie staat. Misschien is zijn mijn wensen en ambities over visies dan ook wel weer te groot en te hoog en moet ik daar niet zoveel meer van verwachten. Maar waar ik me wel zorgen over maak, wat ik met u wil delen...
Meneer Van Nieuwenhuis even gemist. Die heeft toch een vraag nog.
Ja, er worden complimenten uitgedeeld over het participatieproces door raadsleden... en ook zelfs door een inspreker die zegt dat ook hier opgepakt is. Dat blijkt ook uit de inspraakreacties. En toch vindt u het nodig om weer een opmerking te maken over participatie... Kunt u nu ook niet gewoon eens een keer zeggen, wat fijn dat het college zich hierop heeft ingespannen en dat het deze keer wel goed is opgepakt? Het lijkt wel alsof u altijd maar dit punt moet maken. En zelfs als het goed is gegaan, wilt u daar nog iets over zeggen?
Is helder. Meneer Seibels.
Nee, voorzitter, ik had het niet over hoe de participatie verlopen is. Dat is inderdaad prima verlopen op heel veel onderdelen. Ik heb ook het participatierapport gelezen hierbij. Alleen waar ik mijn zorgen over maak is dat die hele omgevingsvisie en omgevingswet, die gaat volgend jaar in. Is de bedoeling, als dat niet opnieuw wordt uitgesteld. En we zien gewoon nog heel veel haakjes en oogjes, open eindjes, in de brede zin van de gemeentelijke burgerparticipatie, waar nog niet in voorzien is. We zijn bezig met de ontwikkeling en de evaluatie. Net de evaluatie moet nog komen van de nieuwe wijk- en dorpsdemocratie. We hebben heel veel visies vaak in deze gemeenteraad die voorbij komen. En zeker de omgevingsvisie kan niet in alles voorzien. Maar in brede zin blijft burgerparticipatie voor ons bovenop de agenda staan. En volgens mij is wat hier nu in bijlage 1 staat ook niet heilig. En het is voor ons gewoon nog steeds een worsteling hoe we daar antwoord op gaan geven. En dan zal de omgevingsvisie zeker niet het enige doel of de enige oplossing zijn. We moeten daar als raad ook met elkaar over in gesprek blijven. En dan kom ik u een klein beetje tegemoet in de kritiek die u richting mij had. Dat ik dat misschien in dit stuk te veel benadrukte. Alleen dat sloeg op de plek waarop burgerparticipatie, het kader burgerparticipatie een plek heeft gekregen in deze omgevingsvisie. En ik heb de discussies over die omgevingsvisie eerder niet zelf gedaan. Ik constateer dat nu en ik wil dat gewoon met u delen.
Meneer Van Nieuwenhuis.
Nou, dan kom ik u ook tegemoet, want ik heb het dan niet goed begrepen. En ik deel uw zorg ook over dat er voordat er een nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd er nog heel veel moet gebeuren op het gebied van participatie.
Kijk, voorzitter, en dan ben ik misschien toch goed begonnen, want veel fracties hadden voor dit onderwerp wat minder aandacht op dit onderwerp. En dat de Partij van de Arbeid en wij dan nu iets tot elkaar komen op dat punt in het uiten van die zorg, is dan denk ik alleen maar winst. Dan hoef ik er denk ik ook niet heel veel meer aan toe te voegen, want dan heb ik misschien mijn winst voor vandaag wel behaald en dan moet ik dat koesteren en dan laat ik het hierbij.
Nou, kijk eens aan, wat je al niet bereikt in zo'n debat. Tot slot, neem ik aan, mevrouw De Vrede. Die nog de laatste zinnen zit te schrijven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw
De Vrede, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel. Enige tijd geleden zat Yuval Noah Harari bij Wintergasten. Dat programma met Janine Abbring. Waarbij één gast langere tijd wordt geïnterviewd en beeldfragmenten mag laten zien. En hij merkte daarop hoezeer mensen tegenwoordig leven in virtuele omgevingen. Hij noemde de nazistaat, hij noemde geld, hij noemde religie. En heel weinig waarde hechten aan de fysieke wereld om hen heen. Zoals bijvoorbeeld het Amazonegebied en het Great Barrier Reef. Gebieden van hele oude, hele kostbare biodiversiteit en schitterende natuur. Dat mag allemaal afgebroken worden, daar reageert bijna niemand. Maar haal één steen uit de klaagmuur en de hel barst los. Wij zijn ons er onvoldoende bewust van, zei hij, dat we in essentie organische wezens zijn. We zijn van vlees en bloed. En de manier waarop we kijken naar de wereld is ontzettend antropocentrisch. We gaan heel erg uit van, nou ja, waar we in gedachten in leven. En nou hebben corona en klimaatverandering ondertussen wel duidelijk gemaakt dat de natuur niet een behangetje is waartegen wij mogen schitteren, maar dat de belangrijkste uitdagingen van onze tijd klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en zoonozen zijn. In deze visie, die spreekt over de ruimtelijke omgeving, toch zien we daar echter helemaal niets van terug. Er wordt gesproken over de energietransitie, niet over de eiwittransitie, die veel effectiever is. Het aanjagen van economische groei. Ik heb niks kunnen vinden over de donut-economie, iets dat we vanochtend nog meekregen bij de presentatie over circulaire economie. En het lijkt ook wel een beetje alsof het ene deel van het college eigenlijk amper weet waar het andere mee bezig is. En dat er sprake is van verschotting. Deze visie moet een bepaalde richting aangeven. En als dit de visie is, dan is die behoorlijk achterhaald, vinden wij. Nog wat specifiekere punten.
Meneer Rustenbiel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat mag u mij dan even uitleggen. Waarom denkt u dat de ene helft van het college niet weet waar de andere helft van het college mee bezig is? Want juist deze visie die legt een integraal verhaal neer over heel veel maatschappelijke vraagstukken.
Mevrouw de Vrede.
Vanochtend hebben wij een presentatie gehad bij een beeldvormende sessie over de circulaire economie. Waarin heel duidelijk werd gesteld, de wethouder Chacor was aanwezig, dat we minder moeten groeien, naar een donut-economie toe moeten. Daar lezen we niets van terug in deze visie. Het gaat wel een beetje hierover en een beetje daarover, maar het geeft geen richting aan. En er zit ook helemaal het gaat helemaal niet richting een duurzame toekomst of zo. Even een paar specifieke dingen. De vogelgriep is endemisch geworden. Dit is een beetje een detailvraag, maar ik wil hem toch even aanstippen, omdat ik erop ben aangesproken door een veearts. De vogelgriep die kan overspringen op mensen en een mutatie kan veel gevaarlijker worden dan corona. De energietransitie kost veel land. We zijn er in onze gemeente ook mee bezig en leidt er onder andere toe dat wilde vogels die het virus kunnen overbrengen nu dichter bij bedrijven met pluimvee komen. Heeft het college hierover nagedacht en is het college bezig om daar ook een strategie voor over op te stellen? Verder lezen we in de inspraak dat LTO graag met het college in gesprek wil over kringloop en natuur inclusieve landbouw. Het college reageert daar nogal koeltjes op. En dat vindt de Partij voor de Dieren heel erg jammer, want boeren krijgen veel kritiek. Het moet allemaal anders, dat is ook zo. En overheden moeten ze daarbij een helpende hand bieden, maar ook vooral communiceren. Kijken wat is er mogelijk. Boeren kunnen ook een brug slaan naar welzijn bijvoorbeeld, ook een gemeentelijk thema. We vinden het erg jammer en ook wel meer dan jammer dat er in deze visie niet staat over natuur. En dat dat weer wordt afgedaan in een afzonderlijke landschapsvisie. Alsof dat niet een integraal onderdeel is van onze ruimtelijke ontwikkeling. Dat zou het moeten zijn en dat is het niet. In onze omgeving leven ook allerlei niet-menselijke dieren. Die ook zeer afhankelijk zijn van wat wij doen met onze omgeving. En om het dan alleen te hebben over exoten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Ja, dat is wel wat sneu, vinden we. Nog een klein ding. We vinden het jammer dat het logo van de gemeente niet is veranderd. Een kleine aanpassing had al meer laten zien dat we te maken hebben met een nieuwe gemeente in plaats van met een grotere gemeente Groningen. En de naam van de omgevingsvisie die vinden we wel leuk gekozen. Levende ruimte. Maar het gaat helaas in deze visie erg weinig om leven en behoud van leven. Het gaat veel meer om bijvoorbeeld techniek en economie. Stenen. Tot slot, er wordt verschillende keren gesproken over dat Groningen zo'n leuke stad is. Nou, dat is zeker waar. Dat komt misschien ook wel omdat de Groningers zo'n leuk volk zijn. De Partij voor de Dieren vindt, om af te sluiten, dat niet alleen de niet-menselijke, maar ook de menselijke dieren meer visie verdienen op de toekomst dan uit deze omgevingsvisie spreekt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw de Vrede. Ik stel voor dat we even 5 minuten, zoals we dat in de Tweede Kamer noemen, een humanitaire stop doen. En dan vervolgen met de beantwoording door het college. Dames en heren, we vervolgen deze sessie met de beantwoording door de wethouder. De heer Van der Schaaf, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, ook raad, voor uw complimenten over het algemeen over het verhaal en ook over het participatieproces. Maken we ook niet elke dag mee als college, dus mooi om dat te horen. Ik denk goed eens een paar algemene dingen te zeggen, ook over de betekenis en de waarde van zo'n omgevingsvisie. Want natuurlijk kun je zeggen van ja, we hadden ook allerlei bestaande notities een nietje door kunnen doen. Dat kun je zeggen, maar dan doe je toch onrecht aan de betekenis, denk ik, van de omgevingsvisie. Tegelijkertijd snap ik ook heel goed, en dat zal een deel ook van de antwoorden zijn op vragen die zijn gesteld over specifieke onderdelen. Is het zo dat zo'n omgevingsvisie aan de ene kant natuurlijk een optelsom is van processen rond wonen, rond mobiliteit, rond andere thema's die op een gegeven moment naar voren komen en zijn vastgesteld. Die horen dan weer terug te komen in de omgevingsvisie. En die omgevingsvisie leidt ook weer tot nieuwe keuzes in die meer sectorale punten. Maar het is wel belangrijk om, en in die nieuwe omgevingswet is dat een vereiste, maar ook in het verleden heeft denk ik elke gemeente behoefte aan één keer in zoveel tijd echt even integraal te kijken naar de ontwikkelingen in de gemeente. En daar juist eigenlijk alle aspecten die een effect hebben op de ruimtelijke omgeving en ook andersom, alle aspecten in de samenleving die te lijden hebben, het kan positief of negatief zijn, van ruimtelijke ontwikkeling, en dat geldt ook zeker voor het sociale domein bijvoorbeeld, om die tegen het licht te houden en daar keuzes in te maken. Want ook al lijkt het, ook als het eind van zo'n proces, dat iedereen toch met elkaar eens is, allemaal indruk te wekken, ja, gaat het wel ergens over? Nee, het gaat heel veel. Hier worden echt fundamentele keuzes gemaakt die ook grote consequenties hebben voor de toekomst van onze gemeente en die ook heel belangrijk zijn voor de keuzes die wij namens u als raad, als college uiteindelijk zullen moeten maken bij het beoordelen van vergunningen, bij het beoordelen van aanvragen of het beoordelen van initiatieven, of het nou vanuit burgers komen of vanuit bedrijven. En het is dan ook juist van belang dat een belangrijke omgevingsvisie, waar een helder verhaal uit komt, is juist van belang om inderdaad te sectorale invalshoeken, of ze nou vanuit marktpartijen komen of van bepaalde lobby's, om die een te sterke positie te geven. Dan is het juist van belang dat je een heldere opvatting hebt over de inhoud, een heldere opvatting hebt over de positie van de gemeente, de overheid, en ook een heldere opvatting hebt over hoe participatie in de brede zin van het woord daar een rol in speelt. Natuurlijk wordt het niet in de omgevingsvisie alleen vastgelegd, er is ook het omgevingsplan, er komt nog een participatieordening, maar dit geeft wel het verhaal weer. En we hebben daar een aantal inhoudelijke keuzes in gemaakt die natuurlijk ten opzichte van, als je het beperkt tot de oude gemeente Groningen, ten opzichte van 2 jaar geleden niet heel erg nieuw zijn, maar die wel van belang zijn en ook weer in de komende tijd weer waarde hebben en ook zeggingskracht hebben. Een thema wat bij u, een aantal van u, sterk naar voren is gekomen, wat eigenlijk een thema is waarvan u eigenlijk zegt van nou, in het verleden hadden we daar in de oude gemeente Groningen wellicht te weinig aandacht voor, in deze omgevingsvisie meer, maar misschien nog niet voldoende, is inderdaad de relatie tussen een stedelijk gebied en het gebied eromheen. Ik wil er wel één nuance tegenover zetten. Ik ben het op zich met die analyse eens. Ik zal wel uitleggen waarom ook inderdaad zo'n proces en zo'n landschapsvisie ook naar de opvatting van het college belangrijk is. Maar het is natuurlijk altijd wel, als je kijkt naar het ruimtelijk beleid van de gemeente Groningen de afgelopen jaren, dan is het natuurlijk altijd wel juist dat die kracht van het contrast, hè, die ook vanuit de insprekers uit Haren naar voren werd gebracht, tussen die nou, toch wel compacte, dynamische stad, in contrast met een relatief rustig, echt relatief rustig en een open platte omland, is juist altijd het bewaren en ook de bijzonderheid van Groningen geweest, de regio Groningen ook geweest, als je dat kijkt naar de rest van Nederland. En die hebben we ook eigenlijk altijd in onze ruimtelijke keuze zoveel mogelijk proberen te koesteren. Ook bijvoorbeeld in de regio Visie Groningen-Assen, die ook een sterk ruimtelijke kader heeft, hebben we dat ook proberen te benadrukken. En het heeft ook een aantal consequenties gehad die wij in de keuzes die we hebben gemaakt. Maar dat idee van een compacte stad wordt wel uitgedaagd eigenlijk door allerlei factoren. En daar proberen we hier ook op te reageren. Een van die uitdagingen is natuurlijk dat de stad groeit. En daarmee ook indirect de dorpen om de stad heen die bij wijze van spreken op fietsafstand van de stad liggen. Dat heeft te maken met druk op de woningmarkt, vraag naar woningen, gezinsverdunning, migratie, uitbreiding van onze bevolking. We zien ook een ontwikkeling dat er nieuwe vormen van ruimtevraag zijn. Hè? Grootschalige bedrijvigheid, door een aantal van u ook genoemd. Niet per se alleen maar datacenters, maar bijvoorbeeld ook logistieke centra. Energietransitie die veel ruimte vraagt. En het ligt eigenlijk natuurlijk heel erg voor de hand om dat soort ruimtevragende ontwikkelingen juist ook in de buurt van stedelijk gebied te plaatsen, om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, om daarmee ook weer mobiliteit te voorkomen. En daarmee kom je natuurlijk op spanning, zo'n uitdijende stad, ook al bouwen we hier over het algemeen heel compact in Groningen, dan kom je natuurlijk op spanning met de waarden rond zo'n stad en ook de landschappen, zeg maar, tussen de dorpen en de stad. En u zegt eigenlijk van, willen wij die uitdagingen, welke keuzes we daar ook uiteindelijk in moeten maken, en daar kan ook weer nog keuzes in maken. Willen we dat goed doen, dan volstaat eigenlijk deze omgevingsvisie op dit punt eigenlijk nog niet voldoende. Heeft u ook al eerder via middel van een landschapsvisie aandacht voor gevraagd om die nieuwe laag, als het ware, in het nadenken over ruimtelijke ontwikkeling misschien niet toe te voegen, want hij zit er natuurlijk al in, maar veel verder uit te diepen en daar ook breed, ook met maatschappelijke organisaties over te gaan praten. En dat gaan we ook zeker de komende tijd oppakken. En ook in de nieuwe omgevingsvisie, want over twee jaar is er weer een nieuwe, kunnen de keuzes die daarin worden gemaakt integraal onderdeel zijn van dit verhaal. Betekent dat dan dat natuur daarmee ook wordt ondergebracht in de landschapsvisie? Nee, ja, natuurlijk speelt natuur daar een rol in, maar dat is het zeker niet. En juist in de keuzes die wij maken als gemeente Groningen, eigenlijk al heel lang, speelt juist het koesteren en bewaren van natuurwaarden, zowel in als onderstad, een belangrijke rol. Dat niet iedereen het altijd met die keuzes eens is, dat kan. Daar hebben we ook een debat over, dat moet ook kunnen. Maar het is juist heel integraal en met het recente voorstel voor natuur inclusief bouwen is het zelfs ook een wezenlijk onderdeel geworden van de bouwactiviteit die we als mensen doen. Dus ik deel niet de kritiek, al zou natuur en landschap een soort restproduct zijn in deze gemeente. Het is wel zo dat we door die uitdijende stad en nieuwe ruimtevragen die we hebben, meer woningbouw, meer bedrijventerrein, meer vraag naar energietransitie, we wel uitgedaagd op dat punt worden. En het feit dat de gemeente Groningen nu uit drie voormalige gemeenten bestaat met een stad, maar met heel veel ruimte eromheen, dat deze vraag actueler is geworden. Dat vraagt dus ook om een landschapsvisie en vervolgens ook een vertaling in de definitieve omgevingsvisie. Ander punt wat ik zou willen...
Mevrouw De Vrede heeft een vraag op dit punt.
Ja, we hebben het er al verschillende keren over gehad, maar ik moet het punt toch even maken op dit moment. De compacte stad als visie om natuur te sparen, die werkt niet. Dat hebben wij al verschillende keren naar voren gebracht, omdat juist in de stad die groene plekjes die worden volgebouwd zo ontzettend waardevol zijn. En het platteland, dat wat meer agrarisch georiënteerd is, juist heel weinig biodiversiteit herbergt. En je daar wat dat betreft veel beter zou kunnen bouwen. Nou, krijg je weer vervoersbewegingen, dan moet er weer van alles bij, want voorzieningen missen, bla bla. Mijn vraag aan de wethouder, ziet de wethouder de groei van Groningen als een doel aan zich? Hè? Moeten we groeien als stad Groningen? Of zouden we ook de behoefte aan woningen, die er zeker is, dat willen wij niet ontkennen, zouden we dat ook kunnen opvangen door bij andere kernen te gaan bouwen? Ik noem maar wat, rondom Ten Boer bijvoorbeeld meer, of elders in de provincie.
Ja, dat zou kunnen. Hè. Dat zou het andersom kunnen doen. Ik verwijs u naar Brabant. En dat is het ruimtelijke model wat daarvoor al dan niet bewust in het verleden gekozen is. Daar zijn dorpen relatief veel groter gegroeid dan de steden. Je kunt ook naar Amerika kijken, hè, waar steeds aan de randen van steden enorme uitdijende wijken zijn gemaakt. Ook al klinkt uw verhaal op het eerste gezicht logisch, hè, juist op het platteland is de biodiversiteit en de natuurwaarden zijn laag. Ga die inderdaad dat grasveld maar volbouwen en laat de stad niet meer groeien. Overigens zijn wij het buitengewoon terughoudend met het volbouwen van natuurgebieden, voor alle duidelijkheid. Dat is zeker niet de bedoeling. Uiteindelijk is het resultaat juist minder. De keuze die wij in deze, en dan heb ik het niet alleen over de gemeente Groningen, maar de keuze die in deze regio, Groningen-Assen, gemaakt is voor de groei van hoofdzakelijk te laten plaatsvinden in steden Groningen, mindere mate en Assen, heeft ervoor gezorgd dat het landschap tussen deze twee steden en ook de natuur van de hoge kwaliteit nog is die het is. En wanneer we 20 jaar geleden daar de sluizen hadden opengezet rond Norg, rond Narode, rond Lieveren, hoe je al die prachtige dorpjes maar kan noemen, was dat zeer desastreus geweest voor de landschappelijke kwaliteit in het gebied. Dus wij kijken daar echt anders tegenaan. Maar goed, u heeft wel een goed punt, omdat dit wel het type debat is wat je eigenlijk moet voeren bij dit soort discussies. En je kunt ook andere keuzes maken. Dat kan. En, daar kun je, en daarom is dit debat ook op dit punt ook relevant, wat u daarmee zet. Maar dat neem je weg, dat je kunt daar anders tegen aankijken als u. Ander punt wat ik wel even wil maken, is een ander punt. Dat gaat meer over de sociale component in dit verhaal. Een punt wat de heer Dijk eigenlijk als kritiek naar voren bracht. Die zei van ja, ik merk eigenlijk in deze omgevingsvisie te weinig, en debatje ook met de heer Van Nieuwenhuis, dat het bestrijden van tweedeling, of laat ik het zo zeggen, het streven naar de ongedeelde gemeente, dat zie ik eigenlijk onvoldoende terug in dit verhaal. Nou, ik wijs u er wel op dat het echt een van de leidmotieven is juist in dit verhaal. Het staat ook in teksten, is het wel degelijk terug te vinden. Ik geef toe dat het in de, omdat het natuurlijk een actualisatie is van de vorige omgevingsvisie voor de, met name de oude gemeente Groningen, het daar meer nadruk kreeg dan deze. Dus we hebben ervoor gekozen om niet alles te herhalen. Maar juist die fundamentele keuze om die inclusieve, ongedeelde gemeente te willen zijn, is echt een fundament in de keuzes die wij willen maken. En dat is omdat ook een omgevingsvisie, ook al is dat een primair een ruimtelijk verhaal, dat onze insteek is, en dat leidt inderdaad tot keuzes voor bijvoorbeeld wijkvernieuwing, maar het leidt ook bijvoorbeeld tot keuzes om, zeg ik even op het specifiek van bouwen in Zuid, om veel meer sociale huurwoningen juist in Haren te gaan bouwen, om aan de Vondellaan waar sociale huurwoningen komen, Europa Park, Groenlobuurt, allerlei plekken waar grootschalig sociale huur de afgelopen tijd is toegevoegd. Ik ben helemaal met u eens, er moet nog veel meer. Maar dat doen we wel. Dat is vanuit het idee dat je door middel van ruimtelijk beleid ook sociale doelen kunt realiseren. Soms op het niveau van een wijk vanzelf, maar ook op het niveau van de gemeente. Maar het idee dat het relevant is en dat een doelstelling van zo'n omgevingsvisie moet zijn om ook dat politieke, maatschappelijke doel, die ongedeelde gemeente op zijn minst aan te jagen, te faciliteren, dat delen wij. Ga even verder. En dan ga ik ook even in op dat heb ik al gedaan, maar even wat meer specifieke punten van de diverse woordvoeringen. De heer Russebiel die benoemde, heeft ook uitgebreid gereflecteerd over het betekenis van het landschap en de cultuurhistorie. En met name in de omgeving van de stad en tussen stad en Haren, omgeving van Haren, landelijk gebied. Ik denk terechte opmerkingen, die zullen niet alleen in de primaire keuzes een rol moeten spelen. Waar ga je wel en niet gaan bouwen? Wat laat je wel en niet toe? Maar ook als je gaat bouwen, zorg er nou voor dat die historische structuren, of ze nou groen zijn of bebouwd, dat die terugkomen. Een ontwikkeling die we natuurlijk al binnen de cultuurhistorie gemaakt hebben, is dat we niet alleen maar mee kijken naar het gebouwde erfgoed, maar ook steeds meer naar het groene erfgoed. En dat het ook van grote betekenis kan zijn, of inspiratie kan ook zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. U maakt ook heer Russebiel vroeg ook nog specifiek naar de groene organisaties, dat die inderdaad niet gereageerd hebben, of weinig op in de inspraak. Nou, het zou kunnen dat ze dan het eens zijn met de gemaakte keuzes, al merk ik dat niet altijd. Het is wel zo dat we ze nadrukkelijk hebben betrokken. Bij de eerste bijeenkomst hebben we bijvoorbeeld de heer Glastra van het Groningen Landschap een inleiding laten houden bij een bijeenkomst in Haren, waar we juist met diverse partijen in het buitengebied een gesprek hebben gevoerd, juist over het debat landbouw versus natuur. Zal zeker bij de landschapsvisie overigens terugkomen. Ook de Hunzenzone kan ik zeggen dat die, ja, we hebben daar natuurlijk ook een aparte visie op gemaakt, dat die als thema zeker in de omgevingsvisie erin zit en dat we ook bij toekomstige ruimtelijke keuzes die betekenis van die Hunzenzone zoveel mogelijk willen laten meewegen. Overigens ook in het verleden wel bij de ringweg daarna gekeken, maar bleek dat ook toch wel in ieder geval financieel en ook technisch buitengewoon ingewikkeld. Even kijken, dan de heer Van der Glas, die vroeg nog naar het thema circulair. Misschien dat het woord daar net even er niet in staat, maar het thema speelt natuurlijk wel een hele grote rol als je kijkt naar een aantal andere thema's die benoemd worden. Kringlooplandbouw, energie, klimaatadaptatie. Het is maar net hoe zo'n visie is opgebouwd, maar dat hele circulaire denken. Ik geef toe dat toekomstige omgevingsvisie dat dan misschien nog veel meer in zich zullen hebben dan deze. Ook omdat we met elkaar nog even moeten ontdekken wat betekent dat nou voor de ruimtelijke ordening? Wat betekent dat nou voor hoe je een nieuwe wijk of een bestaande wijk transformeert? Maar het thema is zeker een leidend thema ook in dit verhaal. Bij houtstook noemt u even, dat is echt zo'n typisch thema waar naar ons idee, wij kiezen voor gezondheid. Het woord gezondheid komt hier heel veel in voor. En dat zal dus ook betekenen, de heer Ram vroeg daar ook iets over na, over het thema gezondheid. Dat zal juist in het omgevingsplan, de omgevingswet die regelt het ook, dat het in het omgevingsplan wordt geregeld. We benoemen hier de waarden, het belang daarvan. We doen dat in Groningen overigens ook heel goed. We zijn de gezondste stad van Nederland. Maar dat zal uiteindelijk in het omgevingsplan een plek gaan krijgen. De heer Duit.
De heer Van der Glas heeft op dit punt nog een vraag voor u.
Heel kort vraagje maar hoor. Maar ik ben het met u eens dat wat mij betreft ook terug moet komen in de omgevingsplannen. Alleen luchtkwaliteit slaat wel expliciet in de omgevingsvisie. En dat beperkt zich hooguit tot in Groningen doen we het veel beter dan in de rest van Nederland. En daar wil ik toch wel dat die kanttekening bij zetten. Juist ook omdat we dat initiatiefvoorstel hebben omarmd als raad, waarin we expliciet vragen om het erin op te nemen.
Ja. Nee, klopt. Dus het valt wat mij betreft onder het thema luchtkwaliteit. En we zullen ervoor zorgen dat het bij het omgevingsplan echt geregeld wordt hoe we daarmee om willen gaan. Dus die toezegging heeft u. Ja, de heer Van der Glas vroeg ook nog even naar de dorpsvisies. Nou, die gaan we natuurlijk actualiseren wanneer nodig. In die zin heeft de heer Van Nieuwhuis gelijk. Dat hangt ook een beetje vanaf wat het dorp wil. Maar we zullen daar in principe inderdaad geen onderscheid in maken tussen de verschillende dorpen. Even kijken dan de heer Ram. Ja, ik heb al iets gezegd over het gezondheidsthema. Ook in relatie tot energietransitie en windmolens. Als het om het datacenters gaat, ja, die worden niet specifiek genoemd. Maar het is wel duidelijk dat volgens mij hoe wij aankijken tegen economische ontwikkelingen. En hoe die wel en niet met name aan de randen van de stad een plek kunnen krijgen. En we hebben niet een apart onderscheid gemaakt tussen datacenters of logistieke centra of andere grote ruimtevragen. Dus dat zal echt in een specifiek bestemmingsplan of omgevingsplan moet ik zeggen een plek moeten krijgen. De heer Duit die heeft het dan nog over een specifiek thema inderdaad. Hij zegt de hele tijd studenten en stadjers, maar ik hou er zelf altijd van om meer te spreken van studenten en andere stadjers. Hè, want studenten zijn echt ook naar mijn idee of naar het idee van college stadjers. Maar ik begrijp natuurlijk heel goed wat hij bedoelt. Denk ik terecht dat hij aandacht vraagt voor de effecten van de coronapandemie juist op deze groep. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat juist de sociale cohesie, het streven naar een ongedeelde gemeente, wat niet alleen in ruimtelijke zin heeft, de heer Dijk benoemd, maar ook in de sociale zin heel belangrijk is, dat echt wel een leidend thema ook is in de omgevingsvisie. We hebben natuurlijk het project Wijs, waarin we volgens mij op een hele goede manier met studenten, maar ook met de Hanze en de Rug en met de MBO samenwerken om de verbinding tussen studenten en stadjers, andere stadjers, te verbeteren en met succes trouwens. Dus ik denk dat we daar heel goed mee bezig zijn. En ik denk dat het thema wat de heer Duit benoemt misschien beter op zijn plek is in het herstelplan corona. Hè, wat eigenlijk een economische deel heeft en een sociaal deel. Dat dit thema inderdaad op een plek moet geven. Dan de heer Seibels. Die heeft veel aandacht gevraagd voor het thema burgerparticipatie. Maar goed, dat loop ik een beetje vooruit op het debat wat we nog met elkaar moeten voeren. Hè, als het gaat om de omgevingsplan participatieverordening. Dat een van de zaken waar we bij ruimtelijke plannen vaak een beetje last van hebben, is dat je merkt dat in discussies heel vaak het lijkt alsof het overheidsplannen zijn waar dan een aantal burgers of heel burgers moeite mee hebben of tegen zijn. En dan kom je als overheid heel snel tegenover je burgers te staan. Even los van of zo'n proces dan wel of niet goed gaat. Gaat de ene keer goed, de andere keer minder goed. Tegelijkertijd zijn heel veel van de ruimtelijke keuzes die hierin ook worden gemaakt of die het gevolg zijn van deze omgevingsvisie, zijn niet zozeer een keuze van de overheid versus burgers. Dat zijn keuzes waarin we verschillende maatschappelijke belangen, waar ook weer burgers en organisaties achter zitten, een plek moeten geven. En bijvoorbeeld zo'n thema als natuur versus stadsontwikkeling is niet zozeer dat de stad dit wil en de natuurorganisatie is anders of andersom. Het zijn verschillende belangen en die heb je met elkaar af te wegen. En daar is uiteindelijk bent u als raad die daar keuzes in maakt. En het is volkomen terecht. En ik denk dat dat vooral de waarde van burgerparticipatie is. Niet zozeer dat we iedereen het eens moeten zijn met wat de overheid beslist. Want dat zal nooit lukken. Maar wel dat we alle geluiden van mensen die er verstand van hebben. Mensen die er een belang bij hebben. Mensen die er gewoon iets van vinden. Dat we die opzoeken. Dat we die serieus nemen. En dat we daar in dialoog met elkaar gaan. En op het moment dat gebeurt. Dat wil niet zeggen dat mensen het met je eens zijn, maar dat is juist de waarde van burgerparticipatie. Dus we moeten echt op zoek gaan naar afspraken, verordeningen die dat proces met elkaar faciliteren. En niet in de val moeten trappen, is de mening van het college, dat je als je proces maar lang genoeg duurt, dat iedereen het met elkaar eens is. Want dat zal niet altijd lukken.
Meneer Dijk op dit punt.
Ja, voorzitter, is het college dan van mening dat we die afspraken nu al hebben? Dat die nu al bestaan?
Wethouder.
misschien moet de heer Dijk, voorzitter, iets duidelijker wel van wat type afspraken tussen wie hij...
In bestemmingsplannen bijvoorbeeld, daar staan toch al heel veel afspraken in hoe wij dit soort belangen afwegen, wat wel of niet mag, waar mensen veel zekerheid uit kunnen halen. Eigenlijk is de achterliggende vraag, deelt u de mening van de SP-fractie dat een nieuwe omgevingswet een groot risico met zich meebrengt, dat economische belangen meer ruimte krijgen ten opzichte van maatschappelijke belangen? En nou hoeven die twee niet altijd te botsen, maar dan heb ik het even over bijvoorbeeld het belang van het bedrijfsleven, het belang van vastgoed. Dat zo'n omgevingswet daar, ja, dat er een groot risico met zich meebrengt. Dat we dat nu wel hebben dichtgetimmerd tussen aanleidingstekens en allerlei bestemmingsplannen. En straks niet meer.
Ja, voorzitter, de heer Dijk vraagt natuurlijk een bredere vraag trouwens terecht. En ik heb daar in het verleden zelf ook wel wat kritische opmerkingen over gemaakt. Over de risico's die de omgevingswet met zich meebrengt. Het klopt, de wet heeft elementen in zich die, als je het niet goed doet, met name de rol, heeft hoge grote woorden over burgerparticipatie, maar als je het niet goed doet, kan het heel goed zijn dat het averechts werkt en dat niet zozeer de sterke krachten in de samenleving, dus of het dan geld is of goede lobby's, meer invloed krijgen dan juist andere meer collectieve, meer zachte waren. En daarom, zeg ik ook tegen de heer Dijk, die wat relativerende opmerkingen maken over de omgevingsvisie, is het juist van belang dat je een omgevingsvisie maakt, waarin duidelijk de collectieve waarden die we met z'n allen belangrijk vinden, zijn genoemd en geborgd. Uiteraard moet je dat nog in een omgevingsplan wel vastleggen, dat is één. En twee, dat je uiteindelijk, en dat doe je in een participatieordening, ook het participatieproces goed borgt. Maar je kunt, dat is wel mijn overtuiging, ook binnen de beperkingen die de omgeving, de risico's die de omgeving met zich meebrengt, is de overtuiging wel van het college dat je met een goede omgevingsvisie en omgevingsplan eigenlijk datgene kunt regelen wat je als lokale politiek u dus uiteindelijk belangrijk vindt. Dat is ook een proces wat u zelf, onder leiding van een begeleidingscommissie ook zeer nadrukkelijk zelf als raad ook de regie overvoert. Dus ik denk als je dat doet, dan kun je heel veel effecten van risico's van de omgevingswetten teniet doen. Op landelijk en meer een landelijk perspectief deel ik wel uw kritiek dat er een aantal zwakke punten in de omgevingswet zitten, met name op het punt van participatie. De wet schrijft wel participatie voor, maar niet hoe. Dat kan een vrijbrief zijn op korte termijn voor allerlei. Ik ben ervan overtuigd dat het ooit gerepareerd gaat worden, maar dat kan op korte termijn wel, als je het niet goed regelt, tot hele ongewenste ontwikkelingen leiden. Dat zullen we ongetwijfeld zien. Helaas. We proberen het in Groningen uiteraard te voorkomen. Dan even kijken. Ik was nog bij de laatste woordvoering van mevrouw De Vrede aangeland. Daar had ik natuurlijk al een paar keer op gereageerd. Dat we een wat andere opvatting over de betekenis van de compacte stad hebben. En ook vind ik eerlijk gezegd wel dat mevrouw De Vrede toch iets, ook al snap ik heel goed vanuit haar positie, dat ze kritisch is op wat het college doet en hier opschrijft. Vind ik toch wel dat ze eigenlijk deze omgevingsvisie echt tekort doet als het gaat om haar, en niet alleen deze omgevingsvisie, over haar kritiek als het gaat om de waarden die we hebben voor groen, natuur, landschap en een gezonde, ecologische stadsontwikkeling. Kijk, de stad Groningen is zoals die is, hè, dus die is natuurlijk een product van tientallen jaren, dat geeft een... we zijn in het verleden op een hele andere manier met de natuur omgegaan als we dat nu zouden willen doen. En misschien dat gebeurt op heel veel plekken in de wereld nog steeds. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we met de manier waarop wij nu met ontwikkelingen bezig zijn, ook in nieuwe wijken, ook in de bestaande stadden, ook in de dorpen, dat we juist het idee dat we juist met ruimtelijke ontwikkelingen te gast zijn in die natuur, dat dat steeds meer invloed krijgt. En natuurlijk kan dat misschien voor sommigen niet hard genoeg zijn, maar ik denk eerlijk gezegd als je een vergelijking maakt met andere steden, ook met andere steden in de wereld, dat het niet van niks is dat wij in Groningen al vorig jaar de prijs hebben gewonnen van de gezondste stad van Nederland.
Mevrouw De Vrede, op dit punt neem ik...
Ja, daar wil ik natuurlijk wel even op reageren, dat begrijpt u. Kijk, de Partij voor de Dieren vindt ook dat heel veel dingen in deze gemeente heel goed gaan. Laat ik dat voorop stellen. Alleen, als je kijkt naar de uitdagingen waar we wereldwijd en ook in Nederland voor staan op het gebied van klimaat en biodiversiteit en zoonozen, dan zien we dat niet terug in deze omgevingsvisie. Die is gewoon heel mensgericht. En juist omdat het gaat om de ruimtelijke omgeving, om de fysieke, de fysieke omgeving, missen wij die kaders. Dat er gewoon wordt gezegd, joh, we gaan de economische groei aanjagen. Oneindige groei is niet mogelijk op een eindige planeet. Dat is ook al ondertussen zo'n grijs gedraaide plaat. Maar het is natuurlijk wel waar. En
ja, die realisatie dat er gewoon een keer een einde komt aan groei. En dat we op allerlei fronten aanlopen tegen grenzen aan de groei die ons gewoon gesteld worden door de wereld zelf, door de natuur, door de fysieke dingen. Ja, dan dat de erkenning daarvan, die mis ik een beetje in deze omgevingsvisie. Het is toch een beetje een mensgericht verhaal op zijn fluitjes. Van, nou, we doen het hier allemaal hartstikke leuk en we planten wat bomen. Dat is ook mooi, maar er is wat meer nodig op dit moment. En ik zie dat dit college best wel geneigd is om dat te willen doen. En dan heb ik het inderdaad over natuur, inclusief bouwen. En het feit dat er echt wel wordt nagedacht over welke afwegingen er worden gemaakt. Maar ik zie het niet staan in deze omgevingsvisie. En dat vind ik toch jammer. Want deze visie is per definitie een document dat een richting zou moeten uitdragen. En dan vind ik het jammer dat die richting er niet in staat.
De wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat wij gewoon net een andere richting kiezen, zonder overigens wat u beschrijft te veronachtzamen. Kijk, we hebben ook woningnood in Groningen. We hebben mensen die ergens willen werken. Dus het gaat juist om het vinden van het evenwicht om die groei. En die groei is niet omdat we de gemeente, de wethouder of u als gemeenteraad zegt, we willen groeien. Maar omdat er gewoon behoefte is. Hè. De mensen zijn die graag een goede, goed betaalbaar huis willen. En we willen dat juist op zo'n manier met elkaar inpassen. En zoals u dat ook, denk ik, met ons ambieert, op een manier dat we dat op een duurzame, langdurig duurzame manier doen. En die keuzes zijn verschillend. Kan zijn dat u zegt, het moet nog verder. Wellicht dat we in een volgende omgevingsvisie we nog verder. En ik vind het eigenlijk ook wel dat we op het gebied van circulariteit en ecologische modernisering misschien wel veel verder zijn dan nu. Maar ik ben het niet met u eens dat wij, laat ik het positief formuleren. Ik denk dat wij op een hele verantwoorde manier die noodzakelijke groei, hè, dat is niet per se van omdat we het leuk vinden, op een verantwoorde manier inpassen in de omgeving waar wij inderdaad te gast zijn.
Goed, dank u wel. Ik kijk even rond. Zijn er vragen of opmerkingen onbeantwoord gebleven die u nog beantwoord wil zien? Zo niet. Is er behoefte aan een tweede woordvoering? Ja, voor jou ook niet. Dan resteert de vraag, ook mevrouw Jacobs of meneer Ram niet? Nee. Dan resteert de vraag, hoe brengen wij dit verder naar de raad als raadsvoorstel? Moet dat in discussie en zo ja, waar gaat dat dan over? Wat zal er dan aan de orde moeten komen? Mevrouw De Vrede?
Ik weet niet of we er een discussiestuk van willen maken, maar wij hebben wel de behoefte om nog een motie in te dienen. En die gaat dan over wat wij willen met de landbouw. En ik moet daar eerst even goed induiken, eerlijk gezegd, wat precies de instrumenten zijn die we als gemeente nu hebben met de nieuwe omgevingsvisie of de nieuwe omgevingswet, moet ik zeggen. Maar die zal gaan over hoe we het aantal dieren dat leeft binnen vier muren hoofdzakelijk naar beneden kunnen krijgen.
Oké, helder. Zijn er nog anderen die willen aanmelden dat ze het bij dit onderwerp nog even willen bespreken? Ik geloof niet dat dat het geval is. Dan ga ik ervan uit dat dit een stuk met motie wordt. Zijn we het daarover eens? Oké, dan gaat het al dus naar de raad toe. Dan dank ik u allen hartelijk voor uw komst en uw inbreng. En zie ik u graag een volgende keer weer.